gemeente nog vooraf wordt meegedeeld dat aanstaande vrijdagavond begint de gemeenteavond om 7:00. Dus niet wat ik vanmorgen zei om 8:00, maar het is van 7:00 tot 9:00. Dus ook geschikt voor de kinderen om bij aanwezig te zijn komende vrijdagavond. Zullen we samen bidden. Beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 95, de versen 1 en 2. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. 95, 1 en 2. gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen uit twee plaatsen. Ten eerste willen we lezen uit Lucas hoofdstuk 2 en we beginnen te lezen bij vers 41. Wij lezen eerst Lucas hoofdstuk 2 en we beginnen te lezen bij vers 41. En daar lezen wij Gods woord. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags, en de dagen aldaar volleindigd hadden, toen zij wederkeren, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt ge ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. En dan willen we ook lezen uit Romeinen 13... Romeinen 13, en we lezen daarvan de versen 1 tot en met 7. Romeinen 13, de versen 1 tot en met 7. En dan lezen wij opnieuw Gods woord. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees die het goede werken, maar het kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede. En gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straf, maar ook om der consciëntie wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want ze zijn dienaars Gods, in ditzelfde gedurig bezig zijnde. Zo geef dan niegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting dien gij de schatting, tol dien gij de tol, vreze dien gij de vreze, eer dien gij de eer schuldig zijt. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Willen we nu belijdenis doen van ons geloof en laten wij een antwoord daarop zingen. Psalm 82, het eerste vers. In de achtbrug Gods vergaderingen staat God als richter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad. 82, het eerste vers. Nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij worden vanmiddag geroepen om te mediteren over zondag 39 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 39. En daar beleiden wij met de kerk in zondag 39. Wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen, en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen, en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O eeuwige en heerlijke God, het is een teken van uw barmhartigheid en genade dat u het ons geeft dat wij vanavond weer samen mogen komen in uw huis. We zeggen u dank voor de vrijheid die u ons geeft. We zeggen u dank voor de voorrechten die u ons schenkt. En wij mogen weer een aspect van uw goddelijke openbaring overdenken. Uw woord dat goed is en dat de eenvoudigen wijsheid leert. En uw woord dat harten bekeert. Heere, wij willen u danken voor het werk van uw Heilige Geest. Want in het leven van al uw kinderen is het zo dat zij tot verandering gekomen zijn door het werk van uw Geest. En het is ook door dezelfde geest dat uw kinderen ook verder geholpen worden. En dat u bent de levende geest. En wij geloven en belijden dat u ook in ons midden werkt. Dan moeten wij het u belijden dat wij het niet waard zijn dat u naar ons omziet. Dat wij al na de tijd waarin wij onderwijs ontvangen en na al de prediking die we hebben gehoord, dan moeten we toch zeggen dat er bij ons allen, bij de prediker en bij heel de gemeente, dat er reden is tot schaamte. Dat er nog zo weinig vrucht is. En als we ons van u afkeren, is er helemaal geen vrucht. En zo, Heere, verdienen wij het niet dat uw geest in ons midden werkt. Want ook wij hebben uw heilige geest smarten aangedaan. En dat willen we u belijden. En wij willen u vragen of u, ter wille van de Heer Jezus Christus, ons nog nabij wilt zijn. Of u ons wilt gedenken met uw geest en woord. En of u nog krachtig in ons midden wilt werken. Of u dat geloof wilt schenken. Dat we niet zonder u kunnen en willen leven. Dat we de toevlucht tot u nemen. En ook, Heere, dat wij ook de liefde van u uitgestort mogen hebben in onze harten. Want zo ervaren juist uw kinderen dat uw woord de waarheid is, omdat de liefde Gods uitgestort is in hun harten. U geeft hen een voorsmaak van de volkomen liefde die er zal zijn in de hemel. En u geeft hen een smaak van Gods goedertierenheid en van Gods genade. En u stort dat uit in het hart. En zo, Heere, geeft u op bepaalde tijden zoveel te smaken van uw liefde, van uw goedheid, dat de harten vertederd worden, dat de mens vernederd wordt. En hoe heerlijk en hoe rijk is dat. En Heere, geef dat wij, wanneer we daar kennis aan hebben, dat we dat ook voor u uitspreken, dat we uw werk erkennen in het midden van de jaren. En dat we gaan pleiten op uw onveranderlijkheid. En dat we gaan bidden of u, omdat u trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken uw handen, dat ook zij die de beginselen van deze liefde in hun hart mogen kennen, dat zij ook moed daaruit mogen scheppen. En tot u mogen inkeren en niet zullen zeggen, het was allemaal maar niets. Maar dat ze voor u verootmoedigd worden. En u bidden of u hen nog meer wil doen smaken de liefde Gods. En of u dat geloof wilt verdiepen. En dat ze zo met verwachting tot u mogen uitgaan. Heere God, wilt u zo het werk wat u begonnen bent, dat u ook bezegeld hebt, wilt u dat bevestigen en versterken en dat het niet vertroebeld wordt door ons ongeloof of door een verkeerde houding waarbij we uw werk in feite verloochenen. Heere God, en u kent ook hen in wier harten de liefde Gods nog niet is uitgestort. Want dat is niet een vanzelfsprekendheid, dat krijgen we niet vanzelf mee omdat we naar de zondagschool gingen. Heere, de liefde Gods die uitgestort wordt in het hart is uw bemoeienis, uw persoonlijke bemoeienis met mensenharten. Dat u werkt door het woord en dat er zicht komt op uw goedheid. Dat er zicht komt op onze onwaardigheid, dat er een aankleven van u is in geloof. En Heere, wij bidden u of u dat wilt geven, dat geloof en die liefde te smaken die u schenkt. Heilige Geest, wilt u zelf harten aanraken, harten openen, wilt u wonderen doen, ook in ons midden. Want Heere, tenzij dat u zich om ons bekommert, wij zullen vergaan. En daarom smeken wij u om uw ontferming. Heere, zegent u heel de gemeente. Zegen, Heere, hen die rouw hebben. Hen die dat moeilijk vinden. We denken aan weduwen en ook aan weduwnaren. Voor wie het leven zo anders geworden is, wilt u hen vertroosten en bemoedigen en versterken. Heere, gedenk hen die kinderen hebben die niet meer met ons samenkomen. Of die misschien helemaal niet naar een kerk gaan. U weet wat een pijn dat kan betekenen. En ook wat een zelfverwijt ook dat met zich mee kan brengen. Maar wij bidden u, wilt u de gedachten behoeden en wilt u geven dat er een hartelijk gebed mag zijn voor ons nageslacht. En dat er ook, dat we bewaard worden voor overmatig zelfverwijt wat alles zou verlammen. Maar dat we ook belijdenis doen van onze tekorten, want alle ouders hebben tekorten. Maar Heer, het is ook zo dat u gevonden wordt van hen die naar u niet vroegen. Ook dat is waar. Ja, u zegt, vraag, bid en u zult ontvangen en zoekt en ge zult vinden. Maar uiteindelijk is het u die het bidden en het vragen en het zoeken opwekt. En daarom bidden wij u, zou u nog zo willen werken, ook bij die leden, wier namen staan in ons nieuwe gemeentegids. Maar die niet met ons samenkomen. Er zijn er verschillenden. Heere, geef dat de kerkenraad daar ook goed overzicht over zal uitoefenen. En geef dat u in hun harten nog uit hun wil terugtrekken tot de kerk. We bidden u voor onze kinderen en de jongens en de meisjes en de jongeren. Heere, wilt u hen ondersteunen, sterken, zegenen op de scholen waar ze naartoe gaan? Wilt u ook hen ook de juiste gehoorzaamheid leren? Maar ook dat wij allen gehoorzaamheid mogen leren, waar dit vijfde gebod over spreekt. Gehoorzaamheid aan allen die over ons gesteld zijn. Bewaar ons voor de geest der revolutie, ook in ons land, in ons vaderland. Wanneer de regering allerlei maatregelen afkondigt, geef dat er geen onrust en revolutie zal ontstaan. Maar dat door dat op een eerlijke wijze gesproken mag worden in onze volksvertegenwoordiging. En geef het parlement wijsheid, Heere, ook met al de beslissingen die genomen moeten worden, wil ons land bewaren, wil recht en de rechtsorde nog handhaven. En wilt u geven dat er nog barmhartigheid getoond wordt, ook met de zwakkeren in ons samenleven. En wil in uw genade zo onze regering gedenken. Heren, gedenk in ieder van ons zoals we hier samengekomen zijn. Zegen de koster in al het werk wat hij ook mag doen in het midden van de gemeente. Zegen hem door zijn vrijwel dagelijks werk in het midden van de gemeente. De verschillende commissies die er zijn. Geef wijsheid, Heren. Zegen u het werk van de kerkenraad. We danken u voor het team van organisten die we hebben. En zegen ook hen in het begeleiden in de zondagse erediensten. En geef dat het zo alles tot stichting mag zijn. Heere, wil ook nu in ons midden zijn. Sterk uw dienaar. Zegen ons als we thuis meeluisteren via de kerktelefoon. En schenk ons uw genade. We bidden het u tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij daarna Psalm 59, de versen 1 en 2. 59, 1 en 2. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus wijst ons nu op het vijfde gebod. Jongens en meisjes, jullie voelen wel aan wat het vijfde gebod is. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Met dit vijfde gebod beginnen we aan wat we noemen de tweede tafel van de wet. Want u weet, de 10 geboden van de Heere zijn verdeeld in 2 tafelen. De eerste tafel, dat omvat de geboden 1 tot en met 4. En dat gaat dan over de verhouding tot God. Hoe wij God moeten eren en liefhebben. En dan de tweede tafel, dat omvat de geboden 5 tot en met 10. En dat laat ons zien de verplichtingen die wij tot de naaste hebben. Hoe wij onze naaste hebben lief te hebben. En wanneer wij nu deze laatste 6 geboden bezien, dus we bezien de tweede tafel van de wet, de verhouding tot de naaste, dan zien we dat door al deze geboden het welzijn van de mens bevorderd wordt. Het is daarom dwaasheid wanneer onze maatschappij met deze geboden wil breken. Het is een gezegde dat als je een hek wilt verplaatsen, dan moet je eerst heel goed weten waarom dat hek daar neergezet is. En waarom die hek, die omheining daar geplaatst is. Want de Heere heeft ons 6 omheiningen gegeven. En het is dwaasheid van onze maatschappij wanneer zij deze hekken, deze omheiningen willen doorbreken. Dat zal ten koste gaan van de medemens. Dat zal ten koste gaan van het welzijn van de mens en het welzijn van de maatschappij. En wanneer de mens sommige van deze geboden als niet relevant betitelt, dan zal dat schadelijk zijn. En het vijfde gebod, dat is een bescherming van de posities waarin God de mens geplaatst heeft. Het 6e gebod is een bescherming van het leven. Het 7e gebod beschermt zijn lichaam en de morele waarden in een maatschappij. Het 8e gebod is een bescherming van het bezit van de goederen. Het 9e gebod beschermt de naam van de mens. En het 10e gebod is een bescherming van alles wat de mens toebehoort. En deze geboden functioneren allemaal als beschermhekken, beschermomheiningen. En als we die omheining doordringen, die omheining die de Heere daar geplaatst heeft, weghalen, dan zal dat uiteindelijk de dood ten gevolg hebben. Wanneer u ooit eens in Ontario komt in Canada en u hebt de gelegenheid om de Niagara watervallen te bezien, dan zult u opvallen dat daar hele stevige hekken van gegoten staal in grote stenen, grote bakstenen hekken met stalen reling zijn daar precies boven de Niagara watervallen. Dus er kunnen de vele toeristen staan kijken en dan kijk je over zo'n hek en je kijkt precies in de diepte waar dan die Niagara watervallen naar beneden storten. Nou, waarom heeft de regering van Canada die hekken daar geplaatst? Ja, jongens en meisjes, dat is nogal duidelijk, want veel te gauw zouden we te dicht bij de rand staan en dan, voor je het weet, val je weg in de diepte. Het zou ook levensgevaarlijk zijn om over zo'n hek heen te klimmen. Er staan ook herhaaldelijk borden niet overheen stappen. Dat is ook levensgevaarlijk. Nou, zo heeft de Heere beschermhekken gegeven om ons leven, om ons welzijn te beschermen. En dat zien we nu in het tweede tafel van de wet. Nou, nu komen wij dan toe aan het vijfde gebod. En het valt ons op gelijk dat hier staat, eert uw vader en uw moeder. Dus dat het hier niet staat, hebt uw vader en moeder lief. Kijk, natuurlijk behoren we ook onze ouders lief te hebben. Maar dat zegt de Heere hier niet. De Heere zegt, eert uw vader en uw moeder. En daar is ook een reden voor. Want er is namelijk een verschil tussen liefhebben en eren. Eren, dat gaat niet gepaard met emotie. Eren is een plicht die we doen. Zo moeten we ook de koning eren. We moeten de regering eren. En we moeten zo eer bewijzen aan een burgemeester. Of zij die over ons gesteld zijn, betekent niet dat we hen lief hebben. Maar wel eren. Eren is wat meer nuchter. Eren is meer de taak, de verplichting die we hebben te doen. Met liefhebben zijn meer de emoties gepaard. En het gevoel is daarmee gepaard. Eren is gehoorzaamheid en respect tonen. Terwijl liefde meer verbonden is aan het gevoel. En dat kan fluctueren. De ene keer heb je meer liefde dan de andere keer. Dat kan wat op en neer gaan. Maar nu gaat het in dit vijfde gebod niet om een emotionele liefde, maar om een concreet eren, gehoorzamen. God eist gehoorzaamheid aan hen die over ons gesteld zijn. Zo zal een samenleving welvaren. Het leven wordt bevorderd. En de rechtsorde zal functioneren. Het is niet genoeg om wat emotionele gevoelens te hebben. Maar gehoorzaamheid. En zo heeft de Heer ons in deze wereld geplaatst in orde. Zo in een bepaalde gezagsverhouding. Het begint al in het gezin. En van het begin af aan van de mensheid waren er ook zij die overzicht, toezicht, die regeren over een volk of over een stam. De Heere heeft de overheid gegeven, dat was al in de tijd van de Romeinen zo, met apostel Paulus, een overheid die ze gehoorzamen moeten. Maar het begint in het gezin. De ouders, dat zijn de eersten waar wij mee te maken hebben. We behoren hen te respecteren. En ouders dienen zich ook zo te gedragen dat hun kinderen hen respecteren kunnen. En ouders moeten het ook niet toelaten dat hun kinderen hen niet gehoorzamen en tegen hen in opstand komen. Burgers in de samenleving worden gevormd in het gezin. Als er geen goed functionerend gezag is in het gezin, dan zullen zulke kinderen vaak ongehoorzame burgers worden. Geen gehoorzaamheid, geen respect in het gezin betekent straks op de werkplaats ook geen gepaste respect en gehoorzaamheid. En nu heeft de Heere God ons ouders gegeven, maar ook andere mensen. We denken aan onderwijzers op school, leraren, ambtsdragers, de politie, de regering en ook je baas op het werk en je chef. Nu wil de Heere dat wij hen gehoorzamen die over ons gesteld zijn. En daar behoren wij te doen, niet omdat ze altijd zo goed of zo aardig zijn, maar omdat dit de orde is die God gesteld heeft. En wij behoren die orde te eren. Dat is heel praktisch, heel concreet. Misschien hebt u een strenge vader. Misschien vindt u het moeilijk hem lief te hebben. Maar toch roept de Heere op hem te eren, want hij is uw vader. Misschien hebt u een hele lieve moeder en dat u haar lief hebt. Maar sterker nog dan de liefde, u moet haar respecteren, haar eren en gehoorzamen. En zo zien we het vijfde gebod, dat is heel concreet, gehoorzaamheid. En dit gebod verplicht ons dan hen te eren die over ons gesteld zijn. En ja, in het gezin begint het, zei ik net, maar het kind gaat naar school. En dan moet het leren luisteren naar de meester, naar de juffrouw. En later gaan leerlingen gaan vakantiewerk doen. Dan krijgen ze een chef over zich, een baas of de eigenaar van de zaak waar ze dan vakantiewerk doen. Dan moeten ze naar luisteren. En wanneer ze straks in de maatschappij gaan, dan komen ze allerlei autoriteit tegen. Gemeentelijke autoriteit en de landelijke overheid. Er is een politiemacht. En zo moeten we gepaste respect tonen voor de overheid. Maar helaas, wij leven in een tijd van gezagscrisis. Dat is niet van de laatste jaren zo. Ik denk dat de laatste 50 jaar al aan de hand is. En ach, ik las laatst ergens een uitspraak waarbij iemand klaagde dat de jeugd van tegenwoordig niet gehoorzaam is. En dat ze niet luisteren, en dat er geen respect is en dat er geen gehoorzaamheid is. En wat moet het op aan de jeugd wel terechtkomen? En dat bleek een uitspraak te zijn van Socrates, van een oude Griek die leefde voor de geboorte van de Heer Jezus. Toen blijkbaar hadden ze ook wel wat problemen met de lieve jeugd. Maar zo is het altijd wel geweest. Maar de jeugd moet wel leren te luisteren. Te luisteren. Gezagscrisis, helaas. Ja, dat is wel de laatste jaren anders geworden dan voorheen. Als al de jeugd altijd wel wat moeite hebben gehad met de opvoeding. Maar niet alleen zij behoren te luisteren, maar in onze maatschappij. Soms krijg je beelden te zien waar je van schrikt. Het is een paar jaar geleden gebeurd dat de G20 vergaderde in Toronto. Wij woonden daar nog en de beelden die je daar zag van politieauto's die omvergegooid waren in Toronto, in brand gestoken en winkelruiten kapotgeslagen door allerlei demonstranten die het er niet mee eens waren dat de G20-top daar vergaderde. En die dingen gebeuren ook in Europa. U weet wat in Parijs wel eens gebeurt en wat in andere steden gebeurt. Dat is een geest van revolutie. Het is verschrikkelijk. Wat ook in Haren gebeurd is, meen 2 jaar geleden hier. Het is toch vreselijk. Gezagscrisis. Geen respect voor politie of voor de overheid. Het is een geest van revolutie en dat is wel van de laatste jaren zo. Daarom is het zo belangrijk, jongens en meisjes, wanneer je ouders hebt die je lief hebben en die daarom ook willen dat je naar hen luistert. En dat je hen gehoorzaamt. Het is een slechte zaak wanneer kinderen gehoorzame ouders hebben. Maar het is een hele goede zaak wanneer ouders gehoorzame kinderen hebben. En we weten, we leven in een tijd waarin er ook soms kunnen jongeren ook brutaal zijn. Soms kunnen burgers brutaal zijn, onfatsoenlijk tegen de politie. Maar wat een zegen wanneer wij in de kerk onze kinderen mogen opvoeden in een orde van luisteren, in een gezagsverhouding. En dat zult u nogmaals doen wanneer u in de liefde leeft tot uw kinderen. Als u uw kinderen lief hebt, dan laat u ze niet maar wat lopen. Maar dan spreekt u met hen. En dan legt u hen onder tucht. En hoe ouder het kind wordt, hoe meer dat kind ook zelf zijn verantwoordelijkheid moet hebben. Maar als ouders zijn we ook verantwoordelijk over wat er gebeurt in ons huis. En wanneer kinderen leren te luisteren, dat worden ook doorgaans betrouwbare burgers in onze samenleving. Maar nu tegen al de gezagscrisis wat er is, En tegen de rebellie die er heerst in de mens, ook tegen God en tegen elk gezag, horen wij dit gebod waarbij wij hen over ons gesteld zijn moeten eren. Eert uw vader en uw moeder. En de catechismus legt dit uit, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Eer, liefde en trouw. Het gaat niet om halve eer. Het gaat niet om een gedeeltelijke eer, maar de catechisme zegt hier alle eer. Daar begint het mee, alle eer. En daarna liefde en trouw. En dan kunnen we ingaan op wie wij eigenlijk moeten eren. Want er staat niet alleen vader en moeder, maar ook allen die over mij gesteld zijn. Maar eerst dan vader en moeder. Dat is heel Bijbels, Efeze 6 vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. En daarom, jongens en meisjes, is het heel slecht, heel erg. Als je niet naar je ouders luistert. Als je niet doet wat ze jullie zeggen. Dat vindt de Heere ook helemaal niet goed. Dat is kwaad in de ogen van de Heere. En zeker als je een grote mond durft te geven aan je vader of je moeder. Dat wil de Heere beslist niet hebben. De Heere wil dat je eer bewijst aan je vader en je moeder. Hen gehoorzaamt. En laten ook ouders hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren. Dat de kinderen ook beseffen dat de liefde Gods u als ouders drijft. En dat daarom u dingen in uw gezin niet toelaat die anderen misschien wel toelaten. Maar omdat dat we onder God staan. Uit liefde tot de Heere wilt u dat niet doen. En dat moet onze kinderen ingeprent worden. En laten we het woord van de Heer in hun harten zaaien. Laat een goede indruk in hun tere zielen gelegd mogen worden. En vooral wanneer ze nog jong zijn. En laten ouders de Bijbel inprenten. Zo jong ze zijn, probeer ze dan. Misschien eerst met wat eenvoudige verantwoorde plaatjes. Wat dingen te vertellen van de Bijbel. En zo gauw ze wat meer kunnen verstaan. En voorlezen uit een kleuterbijbel. En daarna uit de kinderbijbel. Maar vooral uit de Bijbel zelf laten ze eraan gewennen. Aan het lezen van de schrift. En laten ze mogen merken dat het woord een hoge plaats inneemt. Ook bij de maaltijden, dat we het niet afraffelen. Het is ook beter om apart met de kinderen uit de kinderbijbel te lezen. Daar tijd voor te nemen. En niet zomaar het woord Gods te vervangen door een kinderbijbel na het eten. We moeten aandacht besteden aan het woord van God. En ze ook met de kinderen bespreken wat ze gehoord hebben. Begrijpen jullie dat? En wees blij als je kind een vraag stelt en ga erop in. Opdat ze op een jonge leeftijd al zouden leren de Heere te vrezen en de zonde te ontvluchten. En leer hen zo wat de christelijke levensstijl inhoudt. En wat u uw kinderen leert, dat blijft bij hen hun leven lang. En weet u, ze zullen het misschien niet zeggen, maar ze weten precies hoe u over dingen denkt. Ze voelen het aan uw houding. Ze zeggen het niet, maar ze weten het. Al zijn ze 4 jaar oud. Ze zien dingen aan u die ze hun leven lang niet vergeten. Hoe u zegt, hoe u zich gedraagt, hoe u over de Heer u uitlaat. Of over de kerk, of over het woord van de Heer. En laat er ook een eenheid zijn tussen de school en het gezin. Dat als de onderwijzers op school iets op uw kind hebben, ga dan niet zomaar uw kind verdedigen. En ga het niet opnemen voor uw kind. Dat weet uw kind heel gauw. Daarmee bevordert u ongehoorzaamheid in het gedrag van uw kind. En als u vindt dat de onderwijzer iets niet goed gedaan heeft, dan moet u dat persoonlijk met hem onder 4 ogen bespreken. Maar daar mag uw kind niets van weten. U moet achter de scholen staan en achter het onderwijzend personeel en achter de leraren. Een arm kind wanneer de ouders maar wat lachen om wat leraren op school over hun kinderen zeggen. Arme kinderen met zulke ouders, maar ook arme ouders. Want straks zullen ze de wrange vruchten ervan plukken van een dwaze opvoeding. En werknemers en werkgevers, daar zegt dit gebod ook wat over. Het is niet naar de schrift om te staken en om ongehoorzaam te zijn en om tijd te stelen van uw baas en maar een goedkope opmerking te maken van de baas verdient wel genoeg. Nee, hij huurt u voor een bepaalde tijd en u moet ijverig werken. U mag de tijd niet stelen van uw baas. U moet hem ondersteunen. En de eigenaar helpen met ideeën. En zo leert de Heere gehoorzaamheid ook op de werkplaats. En dezelfde Heilige Geest leert ook de baas en ook de eigenaar van de zaak om liefde en respect te hebben en zorg te hebben voor hun werknemers. En dat valt de werknemers ook op. Dat de baas eerlijk is en dat hij het goede met ons voor heeft. En dat hij zorg voor ons heeft, ook voor ons persoonlijk leven, voor het gezin. En zo is er een harmonie. En als werknemer wees niet te gauw jaloers op de eigenaar en op de baas die boven u staat. Want u weet niet de spanning waar hij onder gebukt gaat. Dat hij werk voor u moet zoeken en ook slapeloze nachten daarover heeft. En ik ken ze die werken dag en nacht, die het werk meenemen naar huis. Ik weet daar voorbeelden van, ook uit Canada. Eigenaars van zaken die heel hard werkten om hun mensen aan het werk te houden. Dus klaag niet te gauw over uw baas. Want hij moet ook problemen oplossen om u elke maand uw loon te kunnen betalen. En de gezagsverhoudingen heeft de Heer ook gesteld in het huwelijk. Vrouwen moeten hun mannen gehoorzaam zijn. En mannen moeten hun vrouwen lief hebben. En op deze wijze komt er een harmonie in het huwelijksleven. En zo behoort de vrouw voor haar man te zorgen met liefde en toewijding. Hem met raad en daad terzijde te zijn. En ook op gepaste wijze kritiek te geven. Opbouwende kritiek om haar man te helpen. Waar haar man ook wat aan heeft, om zo naast haar te staan en hulpen tegenover hem, die aan zijn zijde staat. En hun mannen liefhebben en gehoorzamen. En zo moeten de mannen ook hun vrouwen lief hebben, zoals de Heere Jezus zijn gemeente heeft lief gehad. Dat wil zeggen met zelfverloochening van hunzelf, van zichzelf. Dus dat zij ook in het zweet huns aanschijns hun werk doen en zichzelf ontzeggen. Nee, juist niet. Zichzelf dus verloochenen, zichzelf niet ontzeggen, dat zij het zwaarste gedeelte op zich nemen, het zwaarste gedeelte van de opvoeding en van het vergaren van inkomen en dat zij hun vrouwen ontzien en dat ze zelf met zelfverloochening voor hun vrouwen zorgen, dat ze gericht zijn. Een man moet gericht zijn op het welzijn van zijn vrouw. Het is zijn verantwoordelijkheid dat zijn vrouw mentaal gezegend wordt. En hij moet zorgen voor het lichamelijk welzijn van zijn vrouw. En daarom behoort ook een man, ook in de intieme relaties met verstand bij zijn vrouw te leven. En zo moet de vrouw ook haar man lief hebben. Maar zo behoort de man ook te zorgen voor het geestelijk welzijn van de vrouw. Lichamelijk welzijn, mentale welzijn en geestelijk welzijn. Dat u een priester behoort te zijn in uw huisgezin. En dat u met uw vrouw bidt zoals Isaac met Rebecca bad. En voorgaat in de vrezen des Heren. En zo is het de plicht van de man om het zijn vrouw gemakkelijk te maken. Om hem lief te hebben en hem te gehoorzamen. Daarom zegt de schrift ook dat de mannen mogen niet bitter zijn tegen hun vrouwen. Niet onverschillig zijn, maar zorg betonen. En hij is niet haar baas. Maar hij is haar hoofd die haar moet leiden. Hij moet haar beschermen. En er is een mooi woord voor in het Engels, husband. En ik heb het eerlijk gezegd nooit allemaal bestudeerd, de etymologie van dat woord husband. Maar ik denk dat er een oud-Germaans woord is. Ik denk dat het te maken heeft met huisband. Dat de husband, de man van een vrouw, moet als een band zijn om het huis. Dat is een Bijbelse gedachte. Om dat huis te beschermen en haar en de kinderen te beschermen. Wat een zegen om zo samen te mogen leven in het huwelijk. En daarom moet een man niet hard zijn tegen zijn vrouw. Dan zou hij zijn eigen vlees als het ware openscheuren. En zo moet een vrouw niet tegen haar man ingaan. Dan is het alsof ze met haar hoofd tegen een muur slaat. Maar met liefde samenleven, met zelfverloochening. En daar hebt u elkaar toch ook beloofd voor de Heere. Met zelfverloochening. Liefde is niet in de eerste plaats een gevoel. Het is in de eerste plaats uzelf wegcijferen. En de ander zoeken. Het welzijn van de ander zoeken. En zo behoren we ook in het huwelijk de gezagsstructuren te handhaven. Maar als we zo nadenken over dit vijfde gebod, dan kunnen we ook de vraag hebben, maar zijn er ook omstandigheden dat wij hen die over ons gesteld zijn niet mogen gehoorzamen? Nou, die omstandigheden zijn er inderdaad. De catechismus zegt ook dat wij dat, en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Dus we moeten hun goede leer en gezag ons daaraan onderwerpen. Nou, het is mogelijk dat er geen goede leer is. Het is mogelijk dat ouders er bezwaar tegen hebben dat kinderen naar de kerk gaan. Er zijn ouders in andere landen, misschien gebeurt er ook in Nederland, dat ze niets met hun kinderen te maken willen hebben, omdat ze christen worden of omdat ze naar de kerk gaan. Soms kunnen ouders ook heel kritisch worden wanneer hun kinderen de Heere gaan vrezen en wanneer ze in Gods wegen willen wandelen. En dan voelen de ouders zich aangesproken, dat kan, en dan worden ze kritisch en dan worden ze wat hard tegen de kinderen. Sommige ouders kunnen zich daaraan ergeren, helaas, ook binnen kerken. En dan behoren nog kinderen hun ouders te eren, maar ze moeten God eren boven hun ouders. En nu zijn er ook schrijnende gevallen waarbij sommige ouders door wangedrag een slecht voorbeeld voor hun kinderen zijn. Of waarbij ouders zijn ontaard. Of waarbij kinderen gebruikt worden of zelfs misbruikt worden. Dat zijn verschrikkelijke, godonterende toestanden. En in zulke extreme gevallen, dan is het volkomen begrijpelijk dat er een een scheiding komt. En een grote afstand komt tussen kinderen en zulke ontaarde ouders. Al zal het dan toch ook nog, maar dan op een gepaste wijze en op in een beschermde omgeving toch ook nog wat ruimte moeten zijn om toch eer te geven. Maar dat kan heel moeilijk zijn. Maar zo kunnen er ook andere voorbeelden zijn waarbij hen die over ons gesteld zijn, dat we hen niet hoeven te gehoorzamen. U kent de voorbeelden wel van de Joodse raad in Handelingen 4 vers 18, waar Petrus en Johannes gearresteerd zijn. En dan zeggen de fariseeën, de Sanhedrin zegt, jullie mogen niet meer preken in de naam van de Heere Jezus. En dan antwoorden Petrus en Johannes, oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God. En ze gingen gelijk naar de tempel, gingen ze weer preken. En zo kan het ook zijn dat een land geregeerd wordt door een vreselijke regering die de kerk onderdrukt. We hebben het in ons eigen land meegemaakt, de Spaanse overheersing, waarbij de kerken verdrukt werden en vervolgd werden, waarbij onschuldige mensen gedood werden. En waarbij er geen vrijheid was van religie en onze ouders, onze voorouders hebben met hun eigen bloed de Spaanse tirannie af kunnen werpen door Gods genade. Ze zijn in opstand gekomen om vrijheid van meningsuiting en vrijheid van het geloof. Was dat juist? Ja, dat was juist. Ook al stonden ze op tegen de regering, het was toch geen zonde tegen het vijfde gebod. Omdat wij de goede leer met behoorlijke gehoorzaamheid moeten onderwerpen. Maar de Spaanse overheid wilden het volk van de Nederlanden afbrengen van de goede leer. En daarom was het volk, het was hen geoorloofd om in opstand te komen. Maar de gulden regel is onder normale omstandigheden wij de overheid eren. Ook al is het een goddeloze overheid, zo was het in de tijd van de apostel Paulus ook. Het was de Romeinse regering, Romeinse heidense overheid. En Paulus riep de mensen van zijn dagen op om die regering te gehoorzamen. Denk maar op wat we gelezen hebben, Romeinen 13 vers 1. Alle ziel, zij de machten die over haar gesteld zijn, onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. En zo wie zich tegen de macht stelt, die wederstaat de ordinantie, de bepaling van God. En die ze wederstaan, zullen over zich een oordeel halen. En Petrus zegt ook in 1 Petrus 2 vers 17, vreest God, eert de koning. Dat is onze overheid. En Gods woord roept ons op om hen die over ons gesteld zijn te gehoorzamen. En daar is dan ook een belofte aan verbonden. Er staat er dan ook, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Kijk, wanneer dit vijfde gebod niet meer geëerd wordt en wanneer er maar opstand is en revolutie, wat er dan gebeurd is, dan kunt u zien wat er nu gebeurt in Syrië en wat er nu gebeurd is in Egypte. Dan is uw leven, dan bent u uw leven niet zeker. Dan wordt het leven afgesneden. Dan is het leven goedkoop. Dan sterven mensen. Dan komt er ongeluk over een land wanneer dit vijfde gebod niet geëerd wordt. Dan zal ook een maatschappij vervallen in chaos en in ellende. En een ongebreideld leven van opstand, dat leidt tot de ondergang van een maatschappij. En daarom zegt de Heere dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Wanneer wij ons onderwerpen aan het wettig gezag, zo wordt het leven beveiligd. En we moeten dit ook weer niet zo zien dat ieder die zijn ouders eert een lang leven heeft. Dit is een belofte voor in het algemeen. Dat geldt voor een maatschappij. En ook in het algemeen voor Gods kinderen. Er is grote loon in het volgen van het houden van Gods geboden. Maar er zijn ook voorbeelden bekend. Dat kennen we allemaal van godzalige mensen die in hun vroege leven al weggenomen zijn. Dat zijn ouders altijd geëerd hebben. En soms wordt de Heere daarin verheerlijk dat hij iemand jong wegneemt uit dit leven. En de Heere laat alle dingen ten goede meewerken voor hen die God lief hebben. En zo zijn ook godzalige mensen waarvan de Heere zei, nu is het genoeg en nu komt u tot mij. Jonge mensen die de Heere vrezen, die werden weggenomen. Maar ze gingen naar de hemel. En zo mochten ze eeuwig leven. Maar over het algemeen mogen we zeggen, deze belofte geldt. Dat het leven wordt bevorderd. En de Heere zegent hen die hun ouders eren. Maar er is nog iets, en dat zegt de catechismus ook. Dat wij ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Kijk, de catechismus weet ook van de zwakheid van ouders en van de gebreken van ouders. En dan zegt de catechismus niet, nou kom er maar in opstand, maar dan zegt de catechismus, heb geduld ermee. Want het belieft God ons door hun hand te regeren. Het is goed ons hiervan bewust te zijn. Want wij leven in een maatschappij met vele verstoorde relaties. En wij zijn allemaal zondaren. En wij doen ook onrecht aan anderen. En als kinderen hebben wij ook gezondigd tegen ouders. En wij zondigen ook tegenover hen die te over ons gesteld zijn. Op allerlei manieren zondigen wij tegen God. En daarom kan God ons ook laten regeren door zwakke mensen. Die ook niet altijd wijs en goed doen zoals ze behoren te doen. Maar dat doen wij ook niet ten opzichte van de Heere. En als wij nou tegen de zwakheid van iemand aanlopen, dan mogen we eerst beseffen hoeveel zwakte betonen wij niet tegenover de Heere. Wat een onrecht doen wij hem niet aan. En daarom moeten we niet te gauw zeggen, iemand doet onrecht mij aan en dan gelijk er dwars tegenin gaan. De Heere laat ons ook expres soms tegen de zwakheid van anderen aanlopen. En dat kan heel goed onze ouders zijn. Want er is geen vader of moeder die het goed gedaan heeft. Er zijn geen ouders die kunnen zeggen, wij hebben het goed gedaan. En wanneer een kind naar de kerk gaat en in de wegen van de Heere wil wandelen, dat is niet omdat u het goed gedaan hebt, dat is dankzij Gods genade. Door Gods genade alleen. Maar er is zwakheid. In het onderwijs en personeel, in leraars, in meesters. Die zijn soms ook niet altijd zoals ze moeten zijn. En de vader of een moeder niet altijd die ze moeten zijn. Er zijn fouten, ook in een kerkenraad. En ook in onze regering. En dan kunnen we wel snel zijn om hen ongehoorzaam te zijn. Maar dan komt onze natuurlijke trotsheid weer naar boven. Natuurlijk mogen wij iets kenbaar maken. Als we vinden dat iets niet goed gaat, maar in de geest van ootmoed. Is daar plaats voor. Maar niet maar met botte kritiek. En over te gaan roddelen. Wie zijn we zelf voor de Heere? Dan zien we dat er zoveel in ons tegen de Heere ingaat. En dat wij zoveel onrecht ook aan anderen doen. Ook aan onze man, ook aan onze vrouw, ook aan onze kinderen, ook aan onze ouders. En dan behoren wij ook verootmoedigd te worden, dat wij maar nederig worden en maar klein van onszelf gaan denken. Verdienen wij het geregeerd te worden door mensen die geen fouten hebben? Verdienen wij het om perfecte ouders te hebben? Wij zondigen toch allemaal op allerlei manieren. En wat een zegen als ouders en kinderen samen buigen en samen belijden voor de Heere hun zwakheid en hun tekort en hun gebreken. En dat ze het bloed van de Heere Jezus ook over het gezin inroepen. Dan valt er zegen. En soms kan God ook onze ootmoed beproeven. Dan stelt hij ons op de proef als we wat zwakheid tegenkomen. Bij onze ouders of bij anderen. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook meegemaakt. Hij was volmaakt. Hij deed alles zonder zonde. Het was niet verkeerd dat hij 3 dagen in de tempel was. Dat was het huis van zijn vader. Het was zijn roeping. Daar hoorde hij thuis, het was zijn tempel. Het sprak alles van hem. En toen zijn ouders hem verweten, hadden zijn ouders ook beter moeten nadenken. En hadden ze ook uit het geloof moeten beseffen dat hij daar in de tempel was. En daar wijst de 12-jarige Heere Jezus zijn moeder Maria en Jozef op. En toen ze hem vermaand hebben, gaf hij hen op een eerbare wijze antwoord. Maar dan lezen we in vers 51 uit Lucas 2. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. Hij, de God der goden, ging met hen. 2 van zijn eigen schepseltjes. Hij ging met hen af. En hij ging naar Nazareth. Dat is een van de laatste plaatsen waar je zou willen wonen in Israël. En hij was hun onderdanig. Zo heeft de Heere Jezus geleefd. De zuivere en volmaakte Heere Jezus heeft zich onderworpen aan zondige en zwakke mensen, omdat zij namens God geroepen waren om gezag over hem uit te oefenen. En ook wanneer ze hem niet goed behandelden, toch onderwierp hij zich aan hen. Dus ook wanneer wij zwakheden in onze ouders zien, dan moeten we toch geduldig met hen zijn, omdat ze onze ouders zijn. Maar later zien we ook dat de Heere Jezus een ouderlijk huis verlaat. En wanneer zijn moeder en zijn broers dan buiten staan, omdat ze niet binnen dat huis kunnen komen waar de Heere Jezus aan het preken is, en ze zeggen, hij is buiten zijn zinnen. Zelfs zijn moeder en zijn broers geloven niet in hem. En dan gaat de Heere Jezus niet maar heel gedwee en nederig naar hen toe. Nee, dan zegt de Heere Jezus, ik moet de taak doen die mijn hemelse vader mij gegeven heeft. Wie zijn mijn vader? Wie zijn mijn moeder en mijn broeders en zusters? Dat zijn degenen die het woord Gods doen en bewaren en gehoorzamen. En wanneer wij nou zien dat wij het gezondigd hebben tegen dit 5e gebod, en gemeente, dat hebben we allemaal, u en ik, dan is er 1 adres voor ons, met onze tekorten in de opvoeding en de spijt die je misschien kunt hebben van dingen die anders hadden moeten gebeuren en niet zo gebeurd zijn. Wanneer u uw eigen zwakheid ziet, of wanneer we zien hoe we toch onze ouders niet recht behandeld hebben, we mogen vluchten naar de Heere Jezus toe. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. Hij heeft volkomen de straf op de zonde gedragen. Ook tegen de zonde van het vijfde gebod. En de Heere Jezus heeft volkomen gehoorzaamheid betoond aan zijn moeder en Jozef. En de Heere Jezus heeft altijd de wetten van de priesters en de fariseeën geëerd. Die op Gods woord gegrond waren. En wanneer zij bepaald hadden dat er een tempelbelasting betaald moest worden, dan zei de Heere Jezus tegen zijn discipelen, eigenlijk hoeven we dat niet te betalen. Maar wij zijn de zonen, maar we zullen het betalen. Omdat zij nu eenmaal op de stoel van Mozes zitten. En hij onderwees de scharen, omdat zij op de stoel van Mozes zitten, moet u hen eren en gehoorzamen. Maar doe niet naar hun daden. En zo heeft de Heere Jezus een heel nieuwe sfeer gecreëerd waarin gehoorzaamheid betoond moet worden. Een sfeer waarin wij gehoorzaamheid geven. Niet omdat zij die over ons zijn het zo waard zijn. Wij betonen gehoorzaamheid niet omdat zij die over ons gesteld zijn zo goed zijn. Maar omdat God het eenvoudig weg wil dat wij hen gehoorzamen. In alle goede zaken. En wanneer u uzelf nu kent als een onwaardige zondaar, als iemand die gezondigd heeft tegen dit vijfde gebod, dan wordt u uitgenodigd om tot de Heere Jezus te komen. U mag komen, u en ik, met al ons gebrek. Hij kan u wassen van al de zonden, ook van dit tegen het vijfde gebod. En hij kan u zijn Heilige Geest geven. En hij kan u leren hoe jij nou in moeite waarin je zit, toch op de juiste wijze eer betoont aan je ouders. Hij kan je wijsheid leren dat het niet ten koste van jouw welzijn gaat. Want dan gaat het over de streep. Helaas is dat soms het geval. Maar hij wil wijsheid geven. Om op de juiste wijze eer te betonen. En zo leert zijn Heilige Geest mij te gehoorzamen. Niet aan sommigen, maar aan al zijn geboden. Ook aan dit vijfde gebod. En dan zal het uiteindelijk maar een klein beginsel zijn hier in dit leven. Toch dat begin is er. Zo werkt de Heere met zijn geest en hij leert gehoorzaamheid. Maar straks zal het volmaakt zijn in de hemel. Dan zal de Heere God alle eer en onderwerping en gehoorzaamheid ontvangen. En zo is het nieuwe leven dat de Heere Jezus geeft het enige ware antwoord op al de ongehoorzaamheid en de zwakheid van de mens. Zie hoe hij aan het kruis leed. Zie hoe wanneer u in de Heere Jezus bent, dat u zich niet gaat verheffen boven uw ouders, maar dat u uw eigen hart kent door het licht van uw geest. Door het licht van Gods geest gaat u zien uw eigen hart. En u wilt dan in harmonie leven, zoals de Heere dat eist en vraagt. Gezegend om een leven te hebben waarin u bidt, leer mij naar uw wil te handelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Leer mij, Heere, ook te gehoorzamen in de praktijk van mijn leven aan dit vijfde gebod. Zo zal God de eer ontvangen en het zal u wel gaan. Amen. Zingen wij uit de 10 geboden, de versen 1 en 6. Zullen wij bidden en danken? Heilige Heere, het past ons u te danken dat u ons uw wet gegeven hebt, want uw geboden zijn heilzaam. Ze zijn goed voor ons. U wilt ons niet beknotten. U wilt ons niet ellendig maken. U wilt het goede voor ons en het leven en ons welzijn. Ons behoud. En daarom danken wij u voor uw wet. O, geef ons genade dat we naar uw geboden leren wandelen. En dat we daarnaar gehoorzaam zijn. Heere, we bidden u om het werk van uw Heilige Geest. Om ons te leiden in al de waarheid. Dat we ook deze zaken mogen toepassen persoonlijk in ons eigen leven. En u weet hoe soms dit moeilijk kan zijn, maar uw Heilige Geest zal ook leiden in al de waarheid, wanneer wij het u vragen. Heere, we bidden u, of u in genade uw zegen wil geven over ons. Wil de naprediker op uw woord zijn, zegen alle ouders in de opvoeding, zegen kinderen, geef dat ze zullen luisteren. Ook op school, dat ze zullen luisteren. En wilt u geven dat er eer gegeven wordt aan hen die over ons gesteld zijn. Zegen ook de werkverhoudingen. Geef dat de zorg mag zijn van hen die mensen in dienst bij zich hebben. En geef dat er ook gepaste gehoorzaamheid en eer mag zijn aan hen bij wie wij in dienst zijn. En geef dat er zo harmonie mag zijn. Heere, zegen onze huwelijken. Geef ons liefde voor elkaar. We kunnen ook zaken een rol spelen op de achtergrond dat anderen niet weten. O Heere, geef dat er liefde mag zijn voor elkaar. Wilt u dat geven? En verootmoediging ten opzichte van elkaar. Dat we het welzijn van de ander zoeken, zelfs ten koste van onszelf. Heere God, wilt u met uw Heilige Geest in onze harten werken, dat we door u geleid en geregeerd worden. We bidden u, wees bij ons in de komende week, bewaart u ons. Zegen ook de bijeenkomst vrijdagavond. En breng ons ook volgende week weer samen in uw huis. Gedenk ook uw kerk, ook in deze komende week. Uw kerk dat vervolgd wordt, uw kerk dat opgejaagd wordt. Waar vluchtelingen zijn, u weet wat er gebeurt in Irak en in Syrië, in Egypte. U weet de verschrikkelijke druk waar ook sommige van uw kinderen aan blootstaan. Dat zij in de praktijk van hun leven moeten ervaren, de werkelijkheid, dat ze niet mogen vrezen voor hen die hen willen doden. O Heere, geef hen kracht en wil verlossing schenken. Wilt u met uw macht uitkomst geven en wonderen doen bij hen van uw kinderen die in nood zijn. U wilt bevrijding geven aan hen die in gevangenissen en in de concentratiekampen zijn. Heere, wilt u uw koninkrijk stichten, uw kerk uitbreiden, ook in deze komende week, en uw naam verheerlijken door heel deze wereld heen. Vergeef onze zonden en tekorten, ook in het preken en in het luisteren. En gedenk ons om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 143, het tiende vers, 143 vers 10. Gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.